Aflevering 7, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 7, afwikkelaar van de nalatenschap, u bent ontslagen.
Ja, stel je voor, een executeur wordt aangesteld om een nalatenschap netjes af te wikkelen, maar in plaats van transparantie en orde verdwijnen er bedragen van de rekening, tasten erfgenamen in het duister en lijkt er maar geen einde te komen aan de afwikkeling. Kun je als erfgenaam een executeur of vereffenaar dan ontslaan? Joost Dix, goedemorgen.
Goedemorgen.
Weet jij nog, een tijdje terug hebben we aflevering 6 opgenomen en toen zijn we geëindigd met een vraag. Weet je nog welke vraag dat was?
Oh ja, daar zei ik nog van, dat is een cliffhanger. Ja, of ik wel eens ontslagen was als executeur of vereffenaar.
Ja.
Ja, dat is gelukkig niet het geval.
Mag ook niet, hè? Jij geeft andere les.
Nou ja, het zou natuurlijk best wel eens een keer kunnen zijn dat je een foutje zou kunnen maken wat de rechter je niet vergeeft. Hè? Dus niks is onmogelijk. Maar ik ben er gelukkig nog niet ontslagen. Daar is nog geen aanleiding voor gezien.
Ja, als het geval is dat, want het antwoord is ja, je kan hem ontslaan of haar. Als het geval is, is het dan vaker de executeur dan de vereffenaar?
Ja, als we gaan kijken naar rechtspraak.nl, daar worden allerlei rechtelijke uitspraken gepubliceerd. En dan zie je dat het wemelt van de uitspraken die gaan over het ontslag van de executeur. Dat er bijna geen uitspraken zijn die gaan over het ontslag van de vereffenaar.
Is niet zo gek, toch?
Dat is niet zo gek, want die vereffenaar die is eigenlijk altijd een professional. Ja, en die executeur, ja, dat kan iedereen zijn.
Maar dat zegt misschien ook wel iets over de evolutie die het vak vereffenaar heeft doorgemaakt.
Ja, absoluut. En er zijn ook meer executeurs dan vereffenaars. Dat is een andere reden.
Ja, maar er wordt wel veel stilgestaan, vind ik. Jij bent betrokken bij Novex bijvoorbeeld.
Zeker, ja.
Bij de kwaliteit van een vereffenaar.
Zeker, hè? Er wordt heel erg goed stilgestaan bij de kwaliteit van een vereffenaar. Bij Novex zijn we daar ook heel druk mee bezig. Hè? Dus bij Novex is ook een heel nieuw systeem van kwaliteit. Dus we hebben ook een heel nieuw ledenreglement. Hè? Dus waar je allemaal aan moet voldoen aan eisen.
Ik kom er niet zomaar tussen.
Geldt voor de executeur ook. Nee, je zou nou ja, een paar cursussen. Of je kunt zeggen, nou, ik maak al 4 seizoenen. Ik ben al met het 5e seizoen van de podcast bezig. Misschien dat
een uitzondering,
ja,
wordt gemaakt,
uitzondering
voor,
wordt gemaakt voor jou.
Het lijkt mij verstandig als dat niet het geval is.
Maar je moet ook door de toets heen. Dus nou ja, goed. En je moet ervaring hebben. Daar gaat het ook om. Dus het gaat er niet alleen om de kennis, maar het gaat ook om de kunde en om ervaring. Hè. Dus vlieguren moet je ook aan kunnen tonen.
Dus deze podcast richten we ons vooral op de executeur en iets minder op de vereffenaar.
Ja, precies. Hè, want het ontslag, deze aflevering gaat denk ik vooral om de executele. Hè, om het ontslag komt vaker voor bij de executeur. Maar ik zal straks ook nog wel iets zeggen over het ontslag van de vereffenaar.
Aflevering 7 van seizoen 5. Afwikkelaar van de nalatenschap, u bent ontslagen. Ja, Joost, het lijkt mij niet iets waar je lichtzinnig over moet denken, toch?
Nee, zeker niet.
Van een executeur.
Zeker niet, want even terug, hoe kwamen we ook alweer aan die executeur? Die executeur die werd benoemd in het testament. En het testament bevat de uiterste wil van erflater. Dus er is iemand die heeft gezegd, ik kies heel bewust voor deze executeur, dat is mijn laatste wens. En in Nederland is het zo dat een uiterste wil van iemand, wat je als laatste wens hebt, dat heel erg belangrijk is en ook heel veel gewicht in de weegschaal legt.
Dus dat zie je ook terug in de wet?
Ja, zeker. Hè? Dus en de wet zegt ook, als je een executeur wil ontslaan, moeten daar gewichtige redenen voor zijn. Hè? Dus, en daarmee bedoelen we met gewichtige redenen, ja, er moet echt iets aan de hand zijn. Omdat de rechter die moet gaan toetsen of er sprake is van gewichtige redenen op grond waarvan de executeur kan worden ontslagen, ja, die moet heel goed kijken naar die andere kant van die weegschaal, namelijk die laatste wens van die erflater.
Je hebt een mooi lijstje gemaakt van redenen die aanleiding kunnen geven tot ontslag. De eerste van de lijst is boeven.
Ja, ik heb maar eens een lijstje gemaakt, want er is zoveel jurisprudentie over. Ik denk, ja, er moet toch een lijn te ontdekken zijn in de jurisprudentie.
Maar boeven kun je heel erg breed opvatten.
Ja, boeven kun je breed opvatten, ja. En wat bedoel ik nou eigenlijk met de invulling van gewichtige redenen als we het hebben over boeven? Ja, daarmee bedoel ik eigenlijk, ja, er is iemand die ingreep in de kas doet. Hè. Dus de executeur die beheert ineens heel veel gelden, tonnen. En die denkt, nou ja, goh, van die 4 ton kan er misschien ook wel 2 ton naar mijn eigen bankrekening. Ja, dan zal het geen verbazing wekken dat de kantonrechter zegt, ja, dat zijn wel gewichtige redenen. Dan ga je er natuurlijk af als executeur. Hè. Dus die is niet spannend, maar ergens ook weer wel. Hè, omdat dit kwam natuurlijk niet zoveel voor. Maar we zien nu best wel wat uitspraken hier en daar, dat je dus zo'n boef in de boedel hebt. Hè? En dat is dus best wel kwalijk. We zien daar ook de andere ontwikkeling, dat we ook steeds vaker zien dat dit strafrechtelijk vervolgd wordt. Hè? Dat is natuurlijk best een goede ontwikkeling. Hè? Al was het maar voor het afschrikwekkende effect.
Hoe komt het dat je meer zaken ziet waarin gevraagd wordt om het ontslag van de executeur?
Ja, op deze grond.
Op deze grond, ja, dat je te maken hebt met die boef.
Kijk, misschien moeten we zeggen, dat komt misschien omdat die nalatenschappen groter worden. En is het misschien wel de gelegenheid maakt de dief. He, dus iemand die ineens de beschikking heeft over dat geld. Hij voert het beheer. En denkt, ja, ik maak ook maar wat naar mezelf over. Misschien komt er wel niemand achter of zo.
Wantrouwen partijdigheid. Ja. Daar staat nummer 2 op jouw lijst.
Ja, dat is de tweede die ik op de lijst heb staan. Ja, wantrouwen. He, dus de vraag die altijd voorlag. Als je als erfgename nou de executeur wantrouwt, zou dat een gewichtige reden kunnen opleveren om hem te laten ontslaan?
En hoe moet je dan wantrouwen opvatten?
Ja, dat was de vraag. En er is een hele bekende uitspraak, een beetje de basisuitspraak van het Hof in Den Bosch. En het Hof die zegt, ja, wantrouwen, dat kan onder gewichtige redenen vallen. Hè? Maar dan moet het wel wantrouwen zijn dat ergens op gestoeld is. En wat het Hof ook zegt, niet aanstonds van grond ontbloot. Dus dat wil zeggen, je moet als erfgenaam wel kunnen aangeven waarom er dan wantrouwen is.
En hoe ver gaat dat, dat aangeven van?
Nou ja, je zult dat.
Het kan ook een emotie zijn, ja. Een mening, een ervaring.
Ja, met een emotie of mening, ervaring zul je niet redden. En je moet dan ook aangeven waarom er sprake is van wantrouwen. Jegens executeur, ja.
Dus je hebt echt in de wet een wantrouwenscriterium.
Nou ja, eigenlijk is het zo,
noem je denk ik.
Ja, de wet die zegt, we hebben de gegronde reden als criterium. En het Hof Den Bosch heeft als invulling van dat criterium gelanceerd het wantrouwenscriterium.
Informatie staat op nummer 3.
Ja.
Dat lijkt mij voor de hand liggen. Maar ook hier denk ik wel weer de vraag, welke informatie?
Ja, precies. Hè? Dus hij staat op nummer 3 in mijn lijstje. Maar als we in kwantiteit moeten denken, staat hij denk ik wel op nummer 1.
Hoezo?
Nou ja, we hebben in een vorige aflevering gezien dat de executeur ook verplicht is de erfgename van informatie te voorzien. Van wat ben ik nou allemaal aan het doen en wat gebeurt er? Heel veel executeurs die hebben alleen maar onthouden, ik ben de baas hier in de boedel, dus ik mag van alles, maar ik hoef niet zoveel. Ja, en dan gaat het mis. Dus als de executeur weigerachtig is en blijft om de erfgename van informatie te voorzien, dan zal de kantonrechter zeggen, dat is ook weer zo'n gewichtige reden op grond waarvan je dus ontslagen kunt worden.
Is dat makkelijk te bewijzen? Is dat voor een kantonrechter een vrij heldere beslissing?
Nou, soms wel. Als de executeur namelijk opgeschreven heeft, ik ben de baas en je krijgt geen informatie, hè, zoek het maar uit, hè, dan is dat een makkelijke. Maar soms.
Maar dat gebeurt toch niet, of wel?
Ja, zeker wel. Oh? Ja, zeker wel. Hè. Dat speelt zich dan natuurlijk vaak af in het speelveld erfgename jegens de niet-professionele executeur, hè, die misschien ook niet alle regeltjes goed kent. Dus gebeurt in de praktijk echt heel regelmatig. Dat er gewoon gezegd wordt, ik ben de executeur en ik ben de baas en ik hoef u helemaal niet van informatie te voorzien. Dat gebeurt. Vaker zie je eigenlijk nog dat er een discussie is hoeveel informatie er eigenlijk gegeven moet worden. Dus dan krijgen we weer, ja, is het allemaal nog redelijk wat de erfgenamen vragen? Of moet de executeur toch een tandje bijzetten bij de informatievoorziening?
Dus het kan soms wel eens ingewikkeld worden voor een kantonrechter.
Zeker, ja. Zeker.
Jij hebt op nummer 4 kwaliteit staan. Dat is natuurlijk ook wel heel algemeen geformuleerd. Want ook daar kan je natuurlijk verschillend over denken. Wat is kwaliteit?
Wat is kwaliteit? En daarmee bedoel ik eigenlijk, hoe goed is deze executeur in de taak die hij moet verrichten? Maakt hij er een potje van of niet? Hè?
Maar wie bepaalt dat dan? Want als erfgenaam, zeker misschien als het je eerste erfenis is, heb je wellicht ook geen idee van wat kwaliteit is en wat niet. Dus wat er wel of niet gedaan moet worden.
Ja. Nee, dus als er bijvoorbeeld de executeur zich helemaal niet bewust is van de taken die hij heeft, hè, dat hij bijvoorbeeld schulden moet voldoen, of dat hij helemaal niet weet hoe hij om moet gaan met het beheer van de aandelenportefeuille, of wat mag hij nou verkopen of niet. Dus we hebben eigenlijk geen idee wat hij allemaal aan het doen is. Dan zeggen de erfgenamen, volgens mij is deze executeur niet geschikt voor zijn taak. Deze nalatenschap is te moeilijk voor de executeur.
En als die executeur traag is, is dat ook een reden? Of is dat te licht?
Nee, dat kan een reden zijn. Hè. Dus als de executeur, bij wijze van spreken, na een jaar nog geen boedelbeschrijving heeft, nog niks heeft laten weten aan de erfgenamen, of de schuldeisers nog niet begonnen is met het feitelijk beheer, ja, dat kan zeker een reden zijn dat de kantonrechter zegt, ja, dit is een geronde reden. U voldoet gewoon niet aan de eisen die de wet aan u stelt.
Hoe streng zijn kantonrechters in Nederland hierin?
Ja, het wisselt best wel, want het is natuurlijk ook soms wel een feitelijke beslissing. Soms zal de kantonrechter misschien meer een gevoel hebben van, komt het nog goed met deze nalatenschap of niet meer? Maar wat wel heel erg belangrijk is, ook hè, tip aan de kantonrechter, is van ja, goh, u moet wel enerzijds natuurlijk goed kijken naar, komt het goed met de afwikkeling van de nalatenschap? Maar anderzijds mag je ook niet te lichtvaardig tot het ontslag komen, omdat het dus een erflater is geweest, die heeft gezegd, hey, ik wil graag deze meneer of mevrouw als executeur van mijn nalatenschap.
Dan is dus die reden dat een erflater zoiets heeft gezegd heel erg belangrijk. Want ik kan me namelijk voorstellen dat je denkt, ja, ik doe het toch met voorzichtigheid om iemand te ontslaan, maar anders moet je helemaal weer opnieuw beginnen. Ja. En dan duurt het nog weer langer, die afwikkeling.
Precies, hè? Dus dat is eigenlijk ook iets wat ik dan in potlood in mijn lijstje heb gezet. Hè? De stand van de executelen. Dus dat is ook iets wat je in de jurisprudentie terugziet. Dat de kantonrechter soms zegt van ja, het is misschien in het verleden niet helemaal lekker gegaan met de informatievoorziening. Of had wat beter kunnen communiceren naar de erfgenamen. Maar ja, we zijn nu bijna klaar met die executelen. Laat de executeur zijn taak nu maar afmaken.
Maar als iedereen zegt, ja, maar dat doet hij niet goed.
Nee, als het echt helemaal mis is gegaan, okay, is het iets anders. Maar ja, als hij nog zijn laatste dingen moet doen, dan zal de kantonrechter zeggen, ja, maak het dan maar af. En de kantonrechter kan in zo'n procedure ook voorlopige voorzieningen treffen. Dus de kantonrechter kan bijvoorbeeld zeggen, goh, u moet nog de laatste dingen doen, maar ik wil dat u aan mij elke maand even verslag uitbrengt. Dus een creatieve kantonrechter kan daar alle kanten mee op.
Heb je een voorbeeld waarin een kantonrechter een uitspraak deed over een executeur?
Ja, er zijn voorbeelden ten over. Ja, een hele sprekende was die van de rechtbank Overijssel van een paar jaar geleden. Daar was een executeur en die had 1,5 jaar na het overlijden had hij nog geen boedelbeschrijving gemaakt. Die gaf ook geen inlichtingen aan de erfgenamen. Die had al zo €2000 aan een broer gegeven, die overigens ook helemaal geen erfgenaam was. Gelden contant opgenomen. Nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zo'n beetje de hele lijst die we net bespraken was aan de orde. Ja, en dan word je natuurlijk ontslagen. Maar dit vond ik wel zo'n voorbeeld. Ik denk, volgens mij ging daar alles mis.
Ja, maar de kantonrechter zal wat vaker waarschijnlijk op in dat schemergebied moeten opereren. Dat je het niet helemaal goed kunt zeggen of die nou wel of niet
zo is het.
Goed actief
en
is.
En soms heeft de kantonrechter het heel makkelijk. Want als de executeur zelf zegt, nou, ik zit hier met allemaal vervelende erfgenamen, ik heb toen die benoeming wel aanvaard.
Oh, alsjeblieft, dat smeekt hij.
Maar waar ben ik toch aan begonnen? Ja, dan zal de kantonrechter altijd dat ontslag goedkeuren.
Dus als een executeur zelf zegt, alsjeblieft,
hier is het
mag
weer terug,
ontslagen
mag ontslagen worden,
zal
de kantonrechter dat ontslag altijd verlenen. Ja.
We hebben het in het begin gehad in aflevering 1 over die 1 sterren, 2 sterren, 3 sterren executeur. Bij die 3 sterren ben je dus niet alleen verantwoordelijk voor het beheren, maar ook voor het afwikkelen. Als je nou ontslagen wordt in de periode van beheren, dan mag je sowieso, lijkt mij, niet meer afwikkelen. Of moet iemand 2 keer ontslagen worden?
Ja, nee, dat is inderdaad bij de Hoge Raad in 2021 al aan de orde geweest. Hè. Dus je bent ontslagen als executeur, licht je er dan ook af als afwikkelingsbewindvoerder?
Was dat überhaupt een vraag?
Ja.
Want het lijkt mij logisch. Maar
nee, ja, maar goed, kijk, wat die advocaat natuurlijk had moeten doen, die had moeten vragen om het ontslag als executeur, maar ook het ontslag als bewindvoerder. En dat was die advocaat vergeten. He, dus anders hadden we deze hele discussie niet gehad. Maar hier zei de Hoge Raad uiteindelijk, ja, we hebben gelezen dat u ontslagen bent als executeur. Maar we lezen daarin, he, want het testament had het over executeur, he, met dat koppelteken afwikkelingsbewindvoerder. Dat zien we als 1 persoon, als 1 taak. En zo heeft de kantonrechter het ook bedoeld, zei de Hoge Raad. Dus in dit geval was het ook zo dat je ontslagen was als executeur, alle sterren kwijt.
Nog 1 vraag voordat we naar de proost gaan. Nu hebben we het steeds over, althans zo interpreteer ik dat, over de erfgenamen die kunnen vragen om een ontslag van een executeur. Zijn er nog meer partijen die kunnen vragen om het ontslag?
Ja, die zijn er. En eigenlijk is de meest gestelde vraag, kan een schuldeiser dat ook doen? He, dus ja, een legitimaris of een legataris of een andere schuldeiser. Maar die staat niet in het rijtje opgenoemd van partijen die dat kunnen doen. Dus dat is best opvallend. Maar in de praktijk lost zich dat wel op. Want als nou een schuldeiser vindt dat de executeur er een potje van maakt, dan kan de schuldeiser wel een briefje sturen aan de kantonrechter om de kantonrechter op het idee te brengen. Want de kantonrechter mag namelijk een executeur ook ambtshalve ontslaan. Ja, dan zal die wel, om dat te kunnen doen natuurlijk, door iemand op het idee gebracht moeten worden.
We zijn bijna aan het einde. Wat kun je nog zeggen over het ontslag van de vereffenaar?
Ja, ontslag van de vereffenaar is veel minder vaak aan de orde. Dat wordt altijd een professional die de rechtbank benoemt. Dus er zijn veel minder procedures over het ontslag. Eigenlijk geldt daar een beetje hetzelfde als bij de executeur. Er moet sprake zijn van gewichtige redenen. Dus er moet echt iets misgaan, wil je daar tot ontslag komen. Maar we zien daar gewoon veel minder voorbeelden van.
Nou is bij vereffening zo, dat heb ik geleerd in een van de eerste afleveringen, dat die ook vooral in het leven zijn geroepen om schuldeisers te beschermen. Kan je dan wel, als het om een vereffenaar gaat, vragen om het ontslag van een vereffenaar als schuldeiser? Of kan dat ook niet?
Ja, nee, dat kan. Dat kan dus, de schuldeiser zou hier wel om het ontslag kunnen vragen van de vereffenaar. Ja.
Dat kan dus niet bij een executeur.
Zo is het, ja.
We zijn klaar voor de proost van Joost. Ja, voordat we naar de diepzinnige gedachten van Joost gaan, ik heb wel een hele leuke, vind ik, gevonden. Een kapotte klok moet je niet de tijd laten bewaken.
Ja, dat is heel mooi, ja. Ja.
Maar hier komt hij, de proost van Joost.
Alles duurt maar even. Zelfs executeurs en vereffenaars hebben niet het eeuwige leven.
Maar dat willen we soms wel als het om Joost Dix gaat. Dankjewel Joost. Was weer een leuke aflevering, helder. Dit was aflevering 7 van seizoen 5. In de volgende aflevering duiken we in het geweten en de vaardigheden van de executeur en vereffenaar. Want op welk kompas moet je nou eigenlijk varen als executeur en vereffenaar? Dat is alles in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.